Ja, het is nu tijd voor de literatuur, ja, Ingrid Hogevorst.
Ja, ja, Mieke, deze week stond eigenlijk een beetje in het teken van wat er in Italië gebeurt. Namelijk met de schrijver Domenico Starnone. Maar voordat ik daarover begin, wil ik eigenlijk iets anders even zeggen. Namelijk dat schrijvers zijn dol op pseudoniemen. Dus namen waarachter ze zich kunnen verschuilen. Misschien omdat ze achter die naam meer kwijt kunnen van zichzelf dan onder een eigen naam. Schrijvers werpen graag raadsels op in hun romans of verbergen boodschappen in hun teksten. Verwijzingen die dan weer alleen maar voor de literatuurliefhebbers zijn, net als zij, hè, die ze dan kunnen herkennen. En het zijn allemaal spelletjes met taal. En al vanaf 1991, om even voor de luisteraars duidelijk te maken waar het allemaal om gaat, publiceert de onbekende Napolitaanse Elena Ferrante romans. En met groot succes. Romans over haar jeugd in Napels. Maar groot succes, ook internationaal. Heel groot succes, hè? En niemand wist wie deze schrijfster was. Nou, ruim 10 jaar geleden bewees de beroemde professor in Rome, Vittorio Loreto, die heeft een taalcomputerprogramma ontwikkeld. En waarbij hij dus teksten van schrijvers in zijn computer kan doen. En puur alleen maar op letters, woorden, woordkeuze kan zeggen of die schrijvers hetzelfde zijn. Dus hij zei meteen al, achter deze Elena Ferrante zit Domenico Starnone, een in Italië welbekende schrijver, bij ons niet zo. Maar wat doet hij? Hij ontkende. En hij bleef ontkennen. En ik denk dat Loreto dacht, nou, ik ga wel weer verder met mijn eigen verhaal. Laat maar zitten. Maar die romans van die Ferrante werden steeds succesvoller. En ik geloof dat zij nu staat als, op de lijst van dat ze behoort tot de 100 meest invloedrijke auteurs van de wereld. Nou, dat is dus eventjes dan wel uit de hand gelopen natuurlijk. Nou, in 2016 kwam toen de Italiaanse journalist Claudio Gatti op het idee om de Follow the Money te doen. Want hij denkt, ja, dat geld moet ergens naartoe gaan vanuit die uitgever. En die kwam dus ook weer bij dat huishouden uit van Domenico Starnone. Maar omdat hij er zo van uitging, Gatti, dat Elena Ferrante een vrouw moest zijn, daar kwam eigenlijk geen moment op dat het een man zou kunnen zijn, dacht hij, aha, dat is natuurlijk de vrouw van Domenico Starnone. Want het is een vertaalster van Duitse literatuur. Nou, toen begon Loreto zich er weer mee te bemoeien. En die zei, dat is allemaal flauwekul. Die vrouw die heeft nog nooit iets geschreven. Kijk nou naar die twee boeken. Want hij heeft vooral die debuten ook vergeleken. De debuut van Domenico Starnone, dat is De Straat der Klachten. En het debuut van Elena Ferrante heet Kwellende Liefde. Maar beide gaat over een kind dat opgroeit in het arme Napels na de Tweede Wereldoorlog en dus heel erg lijdt onder de knoet van een gewelddadige vader. Maar bij de ene is het een jongetje en bij de andere is het een meisje. Maar men heeft die boeken nooit vergeleken. Nou, nu kan je toch wel zeggen dat het bewijs onomstotelijk is vastgesteld. Maar Domenico Starnone blijft ontkennen. Ik weet, er stond een interview afgelopen woensdag in de Volkskrant. Mm-hmm. En dat vond ik nogal intrigerend. En daarom heb ik het boek ook meegenomen nu, zijn nieuwe roman. Hij is eigenlijk, hij is een beetje slachtoffer. Hij zegt van, je mag me wel interviewen, maar ik wil alleen maar over mijn eigen werk worden geïnterviewd en niet meer die roddels horen. Nou, dat eigen werk, Strikken, die roman, Atlas Contact dacht, weet je wat, we gaan dat boek even 2 maanden eerder, want nu speelt deze hele kwestie. Die ligt nu vertaald. En ik dacht, nou, dat moet ik natuurlijk meteen lezen. En ik denk dat ik wel begrijp waarom Domenico Starnone bij hoog en laag blijft ontkennen. Want als hij dat niet, hij kan eigenlijk niet anders, want als hij dat niet doet, dan is dat hele mysterie van die identiteit van deze succesvolle Elena Ferrante opgeheven en is het spel uit. Net zoals in de tijd Grünberg Mark van de Jacht moest opgeven, toen de NRC aan diezelfde professor Vittorio Loreto in Rome had gevraagd, wil jij die twee teksten vergelijken van Grünberg en van Mark van de Jacht? En toen zei hij meteen, dat is dezelfde schrijver. En natuurlijk zei Grünberg toen, oké, ik ben het. Klaar. Maar dan is het spel uit. En dat spel, we kunnen niks anders dan constateren dat deze Starnone verstrikt is geraakt in zijn eigen spel, in zijn eigen, zijn zelf gecreëerde, heel succesvolle literaire spiegelpaleis. En dat vind ik dus heel erg interessant. Hij kan er dus geen afstand. Hij is natuurlijk beide schrijvers.
Maar wat zegt dat nieuwe boek daar dan over?
Wat zegt dat nieuwe boek? Het grappige is, als je dat boek dus leest, dan zie je dat het thema raakt aan wat hij in strikken beschrijft. Dat gaat namelijk over een mannelijk personage, Aldo, die zowel die de enorme drang heeft om zich te bevrijden van zijn identiteit. Hij gaat weg uit Napels, waar hij vandaan komt, naar Rome. En begint een heel nieuw leven. Hij is een docent, dat wil hij niet meer. Hij komt bij de televisie. Hij heeft een jonge geliefde, Lydia, in Rome. En dat doet hij dus ten koste van alles. Of het ten koste van zijn vrouw, ten koste van zijn kinderen. Die wil hij ook niet meer zien. Hij vlucht, hij heeft een nieuwe identiteit. Maar diezelfde Aldo, die komt als verteller 40 jaar later weer terug in dat boek. En dan blijkt dat die enorme drang naar die vrijheid, die levert een situatie op die hij helemaal niet aan kan. En hij keert weer terug. En zijn hele rest van zijn leven is hij bezig eigenlijk die drang naar vrijheid juist te onderdrukken. En hij komt weer terug bij die vrouw. En een beetje bazige vrouw, bedirrig, zuinig, Wanda. En dat doet hij, ook al gaat het ten koste van zijn persoonlijk geluk. In feite gaat het boek over een gespleten persoonlijkheid.
Interessant.
Heel interessant, want hij gaat niet terug. Het is niet een boek zeg maar over de liefde, over een man die teruggaat omdat hij toch merkt dat hij van zijn vrouw houdt. Wel, nee, hij gaat niet terug naar die vrouw, weg van zijn geliefde, omdat hij vanwege liefde, er komt helemaal geen liefde, dat is een door en door cynische roman. Hij gaat terug omdat zijn geliefde, er was een jonge studente, die ontwikkelt zich en die wordt ook bekend. En hij denkt, oh god, zij gaat mij ooit ontmaskeren. Ja. En zij gaat mij ooit ontmaskeren. Dit is echt een narcistische persoonlijkheid, heel leuk. Zij gaat ooit zien dat ik niet anders ben dan een tobberige sukkel. En die ontmaskering is hij zo vreselijk bang voor. En daarom gaat hij terug naar zijn vrouw. Maar zijn vrouw neemt hem niet terug om hem lief te vonden, dat ze zo van hem houdt. Wel, nee. Die vrouw neemt hem maar om één reden terug. Om hem betaald te zetten wat hij haar heeft aangedaan. En het boek is door en door.
Ik zie dat jullie ervan genieten.
Ja, nee, nou, het leuke is, als ik nog even iets mag zeggen over de vorm. Het is een hele kille, koude roman eigenlijk. En ook niet heel bijster goed geschreven. Ja, kort en bondig. Leest prettig, laat ik het zo zeggen. Maar de vorm vond ik heel intrigerend. Want het begint geweldig met een serie brieven van die Wanda, die wanhopig is dat die man haar heeft verlaten, dat hij helemaal niet meer omkijkt naar zijn jonge kinderen. Dus ze smeekt hem om terug te komen, maar ze bedreigt hem, ze eist. Ze gaat op een gegeven moment een zelfmoordpoging beginnen. En dan ineens stapt hij op 40 jaar later. Dan zijn ze allebei 76, respectievelijk 74. Ja. En dan begrijp je dat hij is teruggegaan.
Ja.
En dan het hele gedoe van dat geluk, dat heeft hij verstopt in een kubus. Het is
ja, volgende.
Ja.
Anders kom je daar met niet meer aan toe.
Nee, dat is goed. En het is ook veel mooier. Laten we naar het prachtige boek gaan van Paolo Cognetti. Als dit een koud en kil boek is, dan is dit een heel warm boek. De Acht Bergen. He, de schrijver ook van Sofia draagt altijd zwart. Uit 2013. Dit boek is een loepzuivere roman over, ja, eigenlijk denk ik het geluk van de eenzaamheid. Maar het boek gaat over bergen. Het is over de bijzonderheid van bergen. Dus, en dan heb ik het over de Dolomieten, de Zwitserse Alpen. Maar hij beschrijft ook de hele hoogste bergen van de wereld, in Nepal, in Tibet, waar de ik-verteller Pietro rondreist. Het is een boek, de verlokkingen van de bergen, de gevaren van de bergen, hoe mensen kunnen verlangen naar de bergen. En uiteindelijk staat die berg natuurlijk metafoor, wat natuurlijk heel vaak zo is, voor het leven. En er zijn er dus twee manieren om van die bergen te genieten. De ene manier is, en dat is de vader van Pietro en zijn vriend Bruno, die zo snel mogelijk naar die top. Dus het gaat om de prestatie en om er te komen en daar dan een briefje achter te laten. Ik was hier op die en die zondag om 4:00 en ik heb het in 6:00 gelopen of zoiets. Maar je kunt ook op een andere manier genieten van de bergen. He, van het uitzicht die de bergen geven, van de mooie bergweide. En het verbonden zijn met die bergen, dat is zijn moeder. En dat is ook eigenlijk Pietro. En daarom heet het ook de 8 bergen. Je kunt dus het leven leiden door zo alleen maar die top steeds te willen bereiken. Wat in Tibet dan zegt, dat is een gezegde van dan ga je naar de hoogste berg. Maar je kunt ook de 8 bergen reizen. En dan ga je dus meer van de wereld zien en meer de verbondenheid met mensen voelen. En die twee houdingen, maar het is zo mooi. Dit is dus een heel warm boek en dat andere is een kil boek. En dan nog even naar Roald Dahl. Alle luisteraars kennen Roald Dahl, wie kent hem niet? Hij schreef zijn eerste brief aan Sophie Magdalene, zijn moeder, toen hij 9 was en op kostschool zat. We hebben het net over kostschool gehad. En het leuke aan die brieven zijn, je kunt die brieven nu lezen in Liefs van Boy, een bloemlezing van die brieven aan zijn moeder. Hij had het vreselijk op die Engelse kostschool. Daar heeft Dahl prachtig verhalen over geschreven, maar niets daarover in de brieven naar zijn moeder. Hè? Enerzijds omdat die brieven gecensureerd werden. Hij zat dus heel ver van zijn huis. Dus hij kon ook niet zomaar even terug op de fiets. En die brieven werden gewoon opengemaakt. Dus dat wist hij. En hij dacht, als ik iets slechts ga schrijven over die paters, dan krijg ik nog veel meer.
Zijn ze dan wel interessant?
Nee, die brieven van Kosthoff vond ik eerlijk gezegd niet zoveel aan. Maar hij heeft zijn hele leven brieven geschreven. 600 brieven maar liefst, die zijn moeder dus allemaal bewaard heeft. En vooral de brieven dat hij dus in Afrika zit, die vond ik heel erg leuk. Want hij zit op een gegeven moment in Afrika, werkt hij voor de Shell. En hij is gevechtspiloot geweest voor de Royal Air Force. Heeft toen ook een crash gemaakt. En naar eigen zeggen is dat dan dus dat geweest wat hem, die klap op zijn kop. Hij denkt dat toen ben ik pas gaan schrijven. Maar hij kon zijn moeder dus alles schrijven. Zijn moeder stond heel positief. Maar wat denk je nou van een jongen die zoiets schrijft, of een man, volwassen man, in de 20 is hij dan, die zoiets schrijft aan zijn moeder? Ik heb vanochtend een geweldig bak zitten schijten in een benzineblik. Met om de meter 3 andere kerels die hetzelfde zaten te doen. Ik dacht, hè? Een van hen sprong opeens op en riep, God, zo'n kutschorpioen heeft me bij mijn ballen. Nou ja, hij
ze hadden een goede band, denk ik.
Nou ja, hij is nogal, hij is eerlijk gezegd nogal grof. Oh. Ordinaire man gewoon, ja. Eigenlijk een beetje een vieze. Er komt ook niet één mooie gedachte in die brieven voor. Het zijn wel hele leuke verhalen met tekeningen van Hitler. Ook weer op de pot. Dus zeg maar dat Roald Dahl had een bepaald type humor. Hoe noemen we dat?
Engels.
Eschatologische humor.
Precies. En het grappige is, en daarmee wil ik dan stoppen, zij heeft al zijn brieven bewaard. Hij heeft geen enkele brief van die moeder bewaard. Er is niet één brief teruggevonden, dus we weten niet wat ze terugschreef.
Schreef ze wel terug?
Ja, ze schreef wel terug, want hij reageert steeds op haar brieven. Ja, ja. Dus Roald Dahl, Liefs van Boy, brieven aan mijn moeder. Leuk voor de mensen die van Roald Dahl houden.
NPOradio1.nl en onze Facebookpagina. Daar kunt u alle informatie over de boeken waar Ingrid het over had weer terugvinden.